Welkom bij Bewust Gezond, de podcast voor vrouwen met een volle agenda die meer tijd willen maken voor zichzelf en hun gezondheid. Ik ben Evi Thuisbaert van Evi Goes Nature en ik deel praktische tips over voeding, beweging, slaap en alles wat je wil. Dat je helpt om het beste van jezelf te zijn. Dus pak dat kopje thee, leun achterover en laten we beginnen met de reis naar een bewuster, gezonder, maar vooral gelukkiger leven.
Ja, al de derde podcast. Wat gaat de tijd snel? Dus hallo, welkom, zet je goed en vandaag duiken we in een super waardevol gesprek vol inzichten en praktische tips om voorgoed komaf te maken met je buikpijn. Want heb jij ook genoeg van dat ongemakkelijke gevoel? Spurten naar de badkamer of blijven zitten op die stoel en wachten op iets dat echt niet komt? Of heb je je buik vol van buikpijn? Blijf dan zeker luisteren, want we delen tips die je meteen kan toepassen. En zet je schrap voor een heel leuk interview. Let's go! Ik zie in mijn praktijk zoveel mensen met prikkelbare darmsyndroom dat ik het toch wel tijd vond om hier wat extra aandacht aan te besteden. PDS, of prikkelbare darm, is een chronische darmaandoening die een zo... ja, toch wel een 15% van de Belgische bevolking treft. En vooral vrouwen treft. De symptomen beginnen vaak al op vrij jonge leeftijd, bij tieners, twintigers. Denk zo aan terugkerende buikpijn, krampen, problemen met de stoelgang na het eten. En weet je wat dat gek is? Ik heb dat zelf ook ervaren vroeger. Hoe normaal we het vinden om buikpijn te hebben. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En ja, het is niet echt de buikpijn of het darmprobleem aan zich, maar het is vooral gaan zoeken naar de onderliggende oorzaak. En nee, de oplossing ligt niet in zomaar een pakje vezels te gaan halen bij de apotheek. Wat zijn dan bijvoorbeeld mogelijke oorzaken? Dat kan een SIBO zijn, dat is een disbalans in de dikke darm. Of een lekkende darm, maar stel je daar alsjeblieft geen darm vol gaten bij voor. De term lekkende darm is ook een beetje ongelukkig gekozen. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat de darmwand doorlatend is en dat er bepaalde schadelijke stoffen of stoffen die niet in de bloedbaan horen te zijn daar terechtkomen. En dit leidt dan weer tot ontstekingen en kan zelfs tot auto-immuunziekte leiden. We hebben ook voedselintoleranties die aan de basis kunnen liggen en dan zien we vooral dat gluten, eitjes, casine, koemelk, eiwit vaak daar een grote rol kunnen spelen. En wat heel vaak onderschat wordt, is stress en trauma. We kennen het allemaal, de buik loopt vlak voor het examen. Maar stress kan nog veel verder gaan dan dat. Je kan emotionele stress hebben, zoals werkdruk of verdriet. Maar er is ook zoiets als een chemische stress. En die komt dan door medicatie of luchtvervuiling. En je hebt ook fysieke stress, zoals blessures. En die kunnen je spijsvertering volledig uit balans brengen. Of bijvoorbeeld na een operatie zien we dat ook vaak. En bij chronische stress staat je lichaam in een soort overlevingsmodus. En dan krijgen spijsvertering en voortplanting ook de laagste prioriteit. Vandaar dat spijsverteringsproblemen en onregelmatige menstruatie vaak hand in hand kunnen gaan. En dit alles, en dat zie ik hier zo hard in de praktijk, kunnen zo een impact hebben op iemands leven. Zo heb ik hier mensen die bijvoorbeeld enkel naar, bij ons dan in de buurt Waasland Shopping Center willen gaan en niet bijvoorbeeld naar Weinigem dat ze niet kennen, want in Waasland Shopping Center weten ze alle toiletten zijn. Of zelfs mensen die bij ons dan wat wij noemen de expressweg niet durven nemen, want daar zijn eigenlijk bijna geen tankstations of geen toiletmogelijkheden en dan liever de E17 zouden nemen, ook al is dat een behoorlijke omweg, of de Steenweg tussen Gent en Antwerpen nemen, puur omdat ze daar meer stopmogelijkheden hebben, want oei, ze zouden toch maar eens naar het toilet moeten gaan. Of heb je dat ook al gehad dat je een windje laat en oei, iedereen heeft het gehoord, of nog veel erger, iedereen ruikt het. En ja, dat heeft toch wel een impact bij sommige mensen naar schaamte toe, naar sociaal leven toe. Bijvoorbeeld, ik ga toch maar niet mee eten vanavond, want stel dat ik daar dan terug diarree heb en ik moet dan telkens van tafel gaan. Zo heb ik, voor ik wist dat ik lactose-intolerant was, eens een hele trouwfeest op het toilet gezeten. Ik denk dat ik geen enkel liedje volledig gehoord heb. Ik denk dat ik ook geen enkele maaltijd of menu of moment van het menu aan tafel ben kunnen blijven zitten omdat er room in het eten was. En toen was ik mij daar nog niet bewust van. Maar het mooie is, vaak zijn er simpele oplossingen. Ze hoeven niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Zo had ik een dame die continu last had van brandend maagzuur en opgeblazenheid en bleek dat ze heel veel rauwkost had. Ja, en door haar voeding lichtjes te laten stomen, verdwenen haar klachten compleet. En ze belde mij na een paar dagen en zei van ja, we hebben een vervolgafspraak staan, maar ik weet eigenlijk niet wat ik bij jou nog moet komen doen. Ja, dat zijn toffe momenten en daar doen we het voor. Ja, we hebben een heel bijzondere gast. Toch voor mij een heel bijzondere gast. Want in dit item bij Bewust Gezond podcast laten we altijd inspirerende mensen aan het woord die een positieve impact maken. En vandaag hebben we een gast die een ware expert is, met een schat aan kennis. Ik schrik er telkens van wat ze nu weer heeft opgezocht of waar dat ze nu weer mee afkomt. Ik heb het genoegen dat ze hier 3 maandelijks in mijn praktijk ook consults geeft en mij verder helpt, inspireert, andere mensen inspireert. Dus let's go. Een inspirerend gesprek staat voor je klaar. Met alles wat je moet weten over buikpijn. En vooral, hoe kan je het verslaan? Vol inzichten, handige tips. Maak kennis
met Anne.
Eerst en vooral bedankt, Anne, dat je dit voor mij wil doen. Ik ben zo blij van jou te leren kennen en ik heb al zoveel wijsheden van jou opgestoken dat ik die nu ook eventjes wil delen of jou een beetje wil delen met anderen. Ik ken jou, of toch al een beetje, maar er zijn ook mensen die jou niet kennen. Hoe zou jij jouzelf voorstellen?
Dag, Eve. Je weet, ik heb me eigenlijk toegelegd op en ben heel gepassioneerd door functionele geneeskunde, die eigenlijk zoekt naar onderliggende oorzaken van problemen en niet alleen symptomen probeert te bestrijden. Uiteraard is dat gedreven vanuit eigen problematiek, hè, zoals vaak. En ik doe ontzettend graag research en ik ben graag met deze materie bezig. En op die manier, ja, kunnen we ook soms wel interessante inzichten krijgen en daarmee mensen helpen.
Ja, dat is ook zo, want je weet zoveel. Maar we gaan het alleen maar hebben, Anne, vandaag over de spijsvertering. Maar het is een lang traject. Het is van mond tot kont, zeggen we wel al een keer al lachend. En ik heb vaak het idee dat jammer genoeg de darmen de pineut zijn. Hoe zie jij dat?
Wel, er kunnen op veel niveaus natuurlijk dingen fout lopen. En inderdaad, dat gaat zich vaak uiten in oorzaak hogerop. Zelfs tot heel hoog in het brein, waar we met veel te veel stress zitten. Dus ik zeg vaak eigenlijk, als we heel veel stress hebben, kunnen we bijna beter niet eten dan eten onder stress, want we gaan er niet veel van verteren en er niet veel mee kunnen aanvangen met die voeding.
Ja, en dat geeft dan ook weer stress, hè? Stress aan de darmen, omdat de darmen het niet goed doen. Stress aan de rest van het lichaam. En,
ja.
En, want het is ook een vorm van stress. Mensen vergeten dat soms.
Pijn, hè? Pijn is stress.
Pijn is ook stress.
Ja,
klopt. En ook die maag, onrechtstreeks. Stress is daar ook een hele grote boosdoener.
Ja. Vroeger dachten we dat maagzweren dat zijn bron had in stress. Nu weten we natuurlijk ondertussen dat daar ook vaak een bacterie mee gemoeid zit met die maagzweren. Maar toch, we weten dat stress geen goede zaak is, ook niet voor de vertering. Hè?
Wanneer weet je eigenlijk van, goh, die darmen, dat is toch niet zo in orde? Wanneer zeg je van, ja, dan moet je toch eventjes er al iets aan beginnen doen, want mensen komen vaak als het al toch vrij ver staat en als ze heel veel pijn hebben, maar er zijn toch al heel wat signalen gepasseerd.
De stoelgang is al een eerste indicatie. De frequentie is heel belangrijk. En sommige mensen denken dat het normaal is dat je maar om de 2 dagen of om de 3 dagen stoelgang maakt, maar dus je moet absoluut dagelijks stoelgang kunnen maken en dan de kleur en de vorm is eigenlijk, daar kan je heel veel informatie uit halen. Ik weet dat niet iedereen naar zijn eigen stoelgang zit te kijken, maar eigenlijk zou je dat wel moeten doen, want dat is vaak een eerste indicatie dat er dingen niet meer optimaal zijn. Hè. Je gaat daar niet direct pijn van hebben, maar als jouw stoelgang ofwel stevast maar om de 2-3 dagen, als je maar om de 2-3 dagen naar het toilet kan gaan, of die is extreem plat, ja, dat is eigenlijk al een eerste indicatie. En dan verder, uiteraard, als je na een maaltijd heel snel een opgezette buik hebt, dat is eigenlijk ook niet echt normaal. Zelfs al gaat dat niet gepaard met pijn, maar als je merkt dat je heel snel opgeblazen bent, ook ja, gasvorming, al dan niet met onwelriekende geurtjes, dat zijn allemaal indicaties dat er toch niet iets optimaal is. Ook veel boeren of zuuroprispingen. Heel vaak wordt gezegd, ja, maar er is iets met mijn klep. Maar heel vaak is dat veel meer een microbieel probleem dan ja, een dysbiose eigenlijk, die daar aan de grondslag ligt. Die dan natuurlijk voor bepaalde verstoringen zorgt die dan inderdaad wel kunnen tot verstoringen leiden aan die klep. Maar uiteindelijk begint het met fermentatieprocessen op de foute plek in dat systeem.
Eventjes terugdraaien en misschien moeten we dan een keer de perfecte stoelgang beschrijven. Dus laat ons hopen dat nu niemand aan de eettafel aan het luisteren is. Maar wat ik begrepen heb, het mag niet geuren en het mag niet te veel kleuren op een toiletpapier. Hoe zou jij de perfecte stoelgang vorm, geur, kleur beschrijven?
Wel, ze moet donkerbruin gekleurd zijn, moet vast zijn, mag geen strepen nalaten op het toilet, mag ook niet te veel vuil aan het toiletpapier zijn. Ja, niet te slap, niet te licht van kleur, niet te vet. Hij mag eigenlijk ook niet boven blijven drijven in de pot, want dat betekent dat er te veel vet aanwezig is in die stoelgang. Dus dat je eigenlijk de vetten niet goed verteert. Dus dat kan wijzen op een galprobleem. Ja, dat zijn zo denk ik de voornaamste kenmerken.
Dus ik zou zeggen, straks iedereen eens kijken hoe het bij u thuis gaat. De impact van buikpijn op het dagelijkse leven is niet te onderschatten. Ik merk hier heel vaak in de praktijk mensen die zelfs de autosnelweg niet meer durven nemen omdat ze niet op tijd naar een toilet kunnen, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat iedereen zich wel daar een beeld van kan geven van die impact. Maar zo'n slechte darmgezondheid heeft ook een heel grote impact op onze immuniteit. En daar staan mensen soms ook minder bij stil.
Wel, al bij de geboorte wordt eigenlijk de darmflora ja, overgebracht van moeder op kind via het geboortekanaal en de flora die daar aanwezig is in dat milieu. En dan natuurlijk ook door fysiek contact, borstvoeding, wordt eigenlijk die flora overgebracht op het kind en gaat de darmflora stilletjes aan uitrijpen. En dat gaat zo door tot de leeftijd van 2 jaar ongeveer, vooraleer wij een volwaardig uitgegroeide volwassen darmflora hebben. En dat is eigenlijk ook een beetje zo met het immuunsysteem. Het immuunsysteem zit voor 70% in de darm aanwezig. We hebben daar ja, ook plaatsen waar specifiek immuuncellen uitrijpen. Dus het immuunsysteem is heel, heel nauw verbonden met de darm. En er is daar ook ja, activatie via bepaalde flora om dat immuunsysteem ook te trainen. En er is dus een zeer intieme connectie tussen immuunsysteem en de darm. En ons immuunsysteem is ook heel afhankelijk van hoe die darmflora uitrijpt om ook volwaardig goed evenwichtig uit te rijpen.
Nu, ik ben een baby, geboren met keizersnede en zonder borstvoeding.
Wel, welcome to the club, ik ook. Ik ben ook geboren met keizersnede en geen borstvoeding gekregen. Het is sowieso iets wat we niet meer kunnen goedmaken. Hè? Wij kunnen niet meer goedmaken wat we daar niet hebben gekregen. Dus ja, dat heeft toch wel grote consequenties. Moeten we daarvoor in paniek zijn? Ja, nee, we kunnen natuurlijk altijd nog onze darm verbeteren en op de darm werken. En daar zijn hele darmprotocollen voor. We kunnen ook op ons immuunsysteem werken. Maar het is een het is een spijtige zaak dat er in een bepaald moment van de geschiedenis hebben wij toch wel ergens een schakel doorbroken die moeilijk te herstellen is. Want wat ik niet heb gekregen van mijn moeder, en ja, zij wist dat natuurlijk niet, maar ja, wat wij niet meer hebben gekregen, kan ik ook niet doorgeven aan mijn kinderen. Ik heb wel borstvoeding gegeven, ik ben wel natuurlijk bevallen, maar wat ik niet heb, kan ik niet doorgeven. Dus er is in ja, de jaren 60 is er een opkomst geweest van ja, toen was het eigenlijk zeer achterhaald om borstvoeding te geven en er moest een formule gegeven worden die zogezegd veel beter was en samen, wetenschappelijk samengesteld. Maar ja, we kunnen de natuur natuurlijk niet verbeteren en het is niet omdat iets in macro's zo wat overeenkomt, maar heel dat immuunstuk, dat was natuurlijk niet vertaald in die babymelk. Dus ja, ik vind dat een heel spijtige zaak. Ook, ik ben geboren met keizersnede, omdat het niet anders kon. Het was op leven en dood, voor zover ik mij heb laten vertellen. Maar ze zijn moeten ingrijpen. Maar er worden ook heel veel keizersnedes gepland, omdat het beter in de agenda past. En dan, dan met wat we vandaag weten, ja, stellen we ons daar toch vragen bij.
Nu, we hadden het daarnet ook al even over stress. Dit is eigenlijk ook een beetje een vorm van stress. De voeding die we vandaag de dag hebben, is ook niet de beste en is ook heel veel stress. Wat zijn nu de meest voorkomende oorzaken naast voeding voor spijsverteringsproblemen?
Goh, sowieso stress is een zeer belangrijke en voeding is de tweede belangrijke. Ik denk, ja, die twee tezamen kunnen uw darm maken of kraken. Natuurlijk antibiotica. We weten dat dat ook niet de beste impact heeft op onze darmflora, maar allee, daar zijn de meningen ook wel een beetje verdeeld in hoe groot die impact is. Antibiotica is ook vaak levensnoodzakelijk, dus ja, daar is het vaak kiezen. Maar dat zijn dingen dat hebben we niet zo in de hand. Als dat nodig is, is dat nodig. Wat hebben we wel in de hand? Dat is uiteraard wat we dagelijks eten. En het is niet die occasionele uitschuiver is op een feestje hier of daar. Het is wat we dagelijks doen. Ik zeg altijd die 80-20 regel is zeer belangrijk. Het is niet wat je één keer per week fout doet en eigenlijk ook niet wat je één keer per week goed doet, die de rekening maakt. Hè. Dus dagelijks toch wel heel veel aandacht besteden aan de kwaliteit en de samenstelling van de voeding. En dan wel ja, bij gelegenheid ook eens kunnen voortzeggen, want anders wordt het ook allemaal een hele geforceerde, stressvolle bedoeling. Dus dat is ook niet nodig. Maar proberen toch ja, sober en gezond te eten. Ik zeg altijd tijdens de week. Hè, en dan in het weekend gewoon genieten van waar er te genieten valt. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn voor een goede darmgezondheid. En dan nogmaals dat die stresscomponent. Hè, dus ofwel uitlaatklep hebben voor stress in de vorm van sporten. Maar ook meditatie of andere vormen van tot rust komen zijn zeer belangrijk voor een goed spijsverteringsstelsel. En je zou kunnen aanraden om voor de maaltijd, hè, vroeger werd er een gebedje gezegd voor de maaltijd, een dankgebedje. En misschien was dat nog niet zo slecht voor om eventjes zo in het nu te komen en de focus te leggen op de maaltijd en niet met ons hoofd nog vol, weet ik veel wat, zorgen allemaal of problemen of werk of dit of dat. Vaak eten wij voor de computer of bezig met andere dingen. Dus dat zijn zaken die we eigenlijk zouden moeten vermijden en heel eventjes 30 seconden een soort loskoppelen en misschien een paar type ademhalingsoefeningen voordat we eten zou wel kunnen interessant zijn.
Ja, en als we dan rustig aan tafel zitten, het is ons gelukt. Wat staat er dan best op het menu? Zijn er zo dingen dat je zegt van kijk, dat is echt superfood?
Ja, voor de darmen en de darmflora ja, is het vezels met vezels en vezels en nog eens vezels. Hè? Maar natuurlijk, mensen die geen goede darmflora hebben, die kunnen geen mega hoeveelheden vezels aan. Dus die moeten dat heel, heel langzaam opbouwen. Maar vezels voeden de goede darmflora. De goede darmflora gaan die vezels omzetten in korte keten vetzuren. Die zijn zeer belangrijk voor de darmcellen. Dus ja, groenten in alle geuren en kleuren en vormen zijn zeer belangrijk. Eiwitten zijn natuurlijk belangrijk voor onze spieren en ons, ja, onze cellen. Maar daar denk ik dat we moeten zorgen dat we niet meer eiwitten in één portie eten dan wij met ons spijsverteringsenzyme goed aan kunnen, want eiwitten, te veel eiwitten in een keer, gaan dan rap aanleg geven tot rottingsprocessen in de darm. En dat is net wat we niet willen. Hè. We moeten onze hoeveelheid eiwitten zeker binnen hebben, maar best gespreid over meerdere porties per dag, zodanig dat je per portie een hoeveelheid eiwitten neemt die je spijsverteringssysteem goed aan kan. Dus met vezels moet je niet direct beperken, tenzij je al darmklachten hebt. Dan moet je een beetje opletten en dat langzaam opbouwen. Maar de eiwitten moeten een goed afgemeten hoeveelheid zijn. En dan ook hetzelfde met koolhydraten. Dat moet ook een goed afgemeten hoeveelheid zijn. Suiker is eigenlijk uit den boze. Komt eigenlijk in de natuur niet voor. Tenzij in fruit. Hè. Maar eigenlijk, als we weer naar de natuur kijken, hebben wij niet het hele jaar door fruit ter beschikking. Dus ik denk ook niet dat het nodig is om altijd fruit te eten. Hè. Daar kan ook wat over gediscuteerd worden, maar groenten zijn het allerbelangrijkste.
Oei, en ik mis nog iets. Ik heb iets niet gehoord. Die bruine boterham, die helpt toch zo goed met vezels?
Ja, daar zitten natuurlijk vezels in, die bruine boterham. De vraag is hoeveel vezels zitten erin. Hè? Als het geen echt goed kwaliteitsvolkorenbrood is, dan gaat dat toch wat tegenvallen qua vezels. En het is ook niet de beste type vezel. Hè? We moeten een heel scala aan verschillende type vezels hebben, oplosbaar, onoplosbaar. Hè? En dat ga je beter terugvinden in groenten. Tarwevezel is een vrij ruwe, agressieve vezel voor de darmwand. Dus dat is niet altijd de allerbeste vezel, maar nogmaals, ook er is heel veel bruin brood waar quasi geen vezels meer in zitten. Dus ik denk, je moet heel erg gaan afwisselen en gaan combineren, maar ik denk niet dat met bruin brood alleen dat we er gaan komen.
En de vraag is soms, hoe bruin is bruin brood? Hè? Want soms wordt het ook gekleurd, hè? Dat klopt. Dan hebben we al heel veel over wat we kunnen eten. Dan hebben we ook een beetje de mythe weggehaald van dat je altijd zeker heel veel bruin brood moet eten, want dat wordt heel vaak gezegd van dat de vezel nummer 1 is. Maar er wordt ook heel veel gepraat over probiotica. Is dat nu echt iets dat je moet innemen? Is dat iets dat je kan eten? Hoe werkt dat, die probiotica? En is dat ook altijd nodig?
Probiotische voeding is sowieso heel interessant. Zeker als het uit voeding komt. Groente, zuurkool, kimchi. Allemaal heel interessant. Nu, mensen met histamineproblemen moeten daar weer heel erg mee opletten. Die kunnen daar toch wel problemen mee krijgen. Dus dat is al een in het oog te houden iets. Ik heb, toen ik darmtherapie gevolgd heb, vooral geleerd dat de diversiteit in de darm belangrijker is dan één bepaalde soort of stam in heel hoge dosis. Zelfs al is dat een interessante stam. Wat toch meestal in de probiotica zitten daar 4, 5 stammen in, soms 10 stammen in zeer hoge dosis. Maar ja, een paar stammen op een geheel van honderden en honderden stammen, ja, dat is misschien toch niet de beste benadering. Er zijn natuurlijk heel wat probiotische stammen ondertussen zeer goed wetenschappelijk onderbouwd voor bepaalde positieve effecten. En dat is zeker niet slecht om dat te gebruiken. Maar hoe ga je nu een grote diversiteit best gaan bevorderen? Wel, dat is door prebiotisch te gaan werken. Want door prebiotica, dus vezels, ga je al die verschillende stammen die er in grote of kleine hoeveelheden aanwezig zijn, ga je die voeden. En als je iedereen een beetje voedt, gaat iedereen een beetje sterker worden en ga je de flora heel divers gaan verbeteren. Als je één probioticum geeft of een paar stammen, ja, dan breng je daar een paar interessante stammen in. Ja, maar dat gaat de diversiteit niet zo ten goede komen. Natuurlijk, als iemand antibiotica krijgt, is het zeer interessant om tegelijkertijd, natuurlijk niet op hetzelfde moment, hè, want die twee kunnen elkaar tegenwerken, maar met voldoende tijd tussen, maar dat je daar toch de mogelijkse nefaste gevolgen van de antibiotica een beetje compenseert met een goed kwalitatief probioticum. Dat is zeker interessant. En er zijn zeker een aantal situaties, hè, maar dat moet je eigenlijk testen met een stoelganganalyse. Er zijn zeker een aantal situaties waar probiotica zeker interessant en aan de orde is. Maar algemeen nemen wij toch aan dat om de diversiteit te verbeteren, we meer gediend zijn met prebiotica op regelmatige en langdurige basis dan met probiotica-kuren.
Dus als ik even mag samenvatten, dan zou ik zeggen, stress, dat kennen we niet meer of dat mogen we niet meer kennen. Vezels zijn een must. Variatie is ook superbelangrijk. Een beetje van dit, een beetje van dat en van niks te veel. En eventueel wat probiotische voeding, maar ook weer met mate, zoals alles, met mate.
Ja. Nu, die stress, wij kunnen die stress niet vermijden natuurlijk, maar stress is niet compatibel met vertering, met een goede vertering. Dus rond de maaltijden moet je de stress gaan vermijden en even loslaten. En daarna, ja, pik je die weer op en doe je weer wat je moet doen. En we kunnen en er is ook stress nodig om tot bepaalde prestaties te komen. Dus stress, het is maar stress waar we niet van herstellen, die schadelijk is. Maar stress is niet compatibel met een goede vertering. Dus dat moet je vermijden, dat je heel gestrest aan een maaltijd zit.
Ik denk dat dat een super tip is, want mensen denken altijd, en dat is een terechte opmerking, hè, mensen zeggen dat, ja, maar ik kan mijn stress niet wegdoen. En er zijn ook situaties waarin dat de stress ook niet weg te nemen valt. Maar inderdaad, zelfs die mensen kunnen wel proberen van rond de maaltijd, zoals dat je zegt, een keer even rustig aan, op zijn minst te gaan zitten, tv uit, gsm weg, en gaan eten en gaan zitten om te eten en niet eigenlijk iets doen en daarbij even ook eten.
Daarom, eten is een sociaal, zou een sociale gebeuren moeten zijn waar we connectie hebben en communiceren en praten. En een ontspannen, aangename sfeer aan tafel helpt heel erg om de vertering zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Maar ja, dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, maar we moeten ons best doen om zoveel mogelijk ernaar te streven om een maaltijd in een rustige en sociale omgeving te nuttigen.
Stel nu, goh, we eten toch wel ons vezels, we proberen die rustmomenten te nemen, maar we hebben toch nog wel wat klachten. Wat zijn, denk je, veel gemaakte fouten nog extra die darmklachten kunnen vergroten, waarvan dat we ons geen weet van hebben?
Voedselintoleranties is een interessant gegeven, maar dat is niet de oorzaak en ook niet de oplossing van de problemen. Hè. Wanneer vertering niet optimaal is, wanneer de permeabiliteit van de darmwand niet meer intact is, kan het onderliggend immuunsysteem gaan reageren tegen bepaalde moleculen en voedingsintoleranties creëren. Maar dat is eigenlijk al een gevolg van een verstoord, ja, verstoring gecombineerd in de vertering en de permeabiliteit van de darmwand. Dan ontstaan intoleranties, die gaan dan voor immuunreactie zorgen en die geven dan klachten. Als je dan natuurlijk een test doet, ga je die eruit pikken. En dan is het natuurlijk nodig om die voeding te mijden, om die inflammatie te dempen, maar die voeding mijden zonder dat die verteringsproblemen en die permeabiliteitsproblemen opgelost worden, gaat leiden tot nieuwe intoleranties. Dus dat op zich gaat niks oplossen. Maar als iemand klachten heeft, is het een interessante test om te doen, omdat die veel sneller de klachten gaat kunnen verminderen als je weet waar je op reageert en door dat dan tijdelijk te vermijden, kan je heel snel verlichting van de klachten hebben. Maar dat alleen gaat als je ondertussen niet aan die oorzaak werkt, zijn de optimaliseren van de vertering. En dat kan zijn omdat je niet genoeg koud, dat kan zijn omdat je te snel eet, dat kan zijn omdat je te gestrest eet. Er zijn heel veel redenen waarom we niet optimaal verteren, maar dat moet aangepakt worden en dan kan je voedingsintoleranties op lange termijn gaan vermijden. Maar alleen een intolerantietest doen en dan die voeding gaan mijden toekoers, ja, dat gaat de zaak. Je gaat heel veel verbetering hebben de eerste maanden. En dan gaan er stilletjes aan nieuwe intoleranties ontstaan tegen andere dingen die je eet. En na 6 maanden zit je weer met dezelfde klachten. Dus dat moet echt wel. En dat is ook een beetje hetzelfde met dat FODMAP-verhaal. Dan mijden mensen bepaalde voeding om die fermentatie en die dunne darm te gaan tegengaan. Maar als je die beestjes die daar zitten, fout zitten, niet gaat aanpakken. Hè. Dus de fameuze SIBO-toestand niet oplost. Ja, dan ben je gedoemd om die fermentables eigenlijk de rest van je dagen te mijden. Wat natuurlijk niet kan de bedoeling zijn. Hè, want daar zitten heel veel gezonde dingen tussen die je dan moet mijden als je zo'n FODMAP-dieet gaat volgen. Soms, heel uitzonderlijk, kan je door het dieet alleen het probleem oplossen als het probleem niet te ernstig was. Omdat ja, als je die bepaalde bacteriën niet meer voedt, ja, gaan ze op den duur wel afsterven. Maar heel vaak vraagt het een actieve behandeling om SIBO op te lossen. En ja, dat ga je dan natuurlijk niet alleen met het dieet kunnen bereiken.
Ik weet, gelukkig, het zal erg zijn, een beetje wat een SIBO en een SIVO is. En wat FODMAP is, maar ik weet niet of dat iedereen dat weet. Dus misschien dat ik even de vraag kan stellen. En we beginnen misschien bij het begin. FODMAP, dat is dan vooral prikkelbare darm en SIBO en SIVO gericht. Wat is FODMAP eigenlijk?
Ja, FODMAP is een dieet waar je bepaalde heel gemakkelijk fermenteerbare saccharieden, die en polysaccharieden gaat mijden, omdat daar helaas organismen zitten in de dunne darm die daar heel snel mee aan de slag gaan. Dus een FODMAP-dieet vermijdt die fermenteerbare saccharieden. SIBO is Small Intestinal Bacterial Overgrowth. SIFO is Small Intestinal Fungal Overgrowth. Dus dat wijst gewoon naar de aard van de organismen die in die small intestinal, hè, betekent in de dunne darm, aanwezig zijn. Die dus, doordat ze op die plek zitten, zo ja, dicht bij de maag, heel snel het voedsel die vanuit de maag komt, daar fermentatieprocessen op ontstaan die gasvorming geven en pijn geven. En je zegt, ja, IBS, maar hangt er een beetje vanaf. Dat kan vanuit een SIBO komen, maar dat kan ook puur vanuit stress komen. Dus afhankelijk van weer onderliggende oorzaken. Maar SIBO en SIFO zijn, ik zal zeggen, aandoeningen waar micro-organismen in de dunne darm op de foute plaats zitten en veel te talrijk aanwezig. En ja, FODMAP is het dieet die fermentatie gaat verminderen door minder fermenteerbare stofjes te eten, maar dat lost het probleem niet op.
En geeft het soms ook niet tekorten op ander vlak? Want je gaat vrij eng eten, hè? Zo'n FODMAP-dieet.
Dat is met elk dieet, dat is ook met die voedingsintolerantie-diëten. Hè. Je gaat van bepaalde dingen schrappen en je bent beperkt en je lust ook niet alles. En op den duur ga je inderdaad wel wat beperkt eten met risico om tekorten te hebben.
Een ander veelgevraagd probleem of gevraagde oplossing hier bij mij, of een vraag naar oplossing, is SOS-tip bij constipatie. Dus heel veel mensen gaan toch wel geconstipeerd door het leven. Wat zijn zo wat de basistips voor constipatie?
Ja, het is weer vezels en vocht. Hè. Voldoende water drinken, zorgen dat die vezels bepaalde volume kunnen hebben. Dus ja, dat is wat we klassiek al 100 jaar zeggen, vocht en vezels voor constipatie. Maar wat ook wel helpt, is wat extra vitamine C nemen, wat extra magnesium nemen, helpt ook wel. Natuurlijk, constipatie is vaak een problematiek van de aansturing via de bezenuwing, die ook weer met stress te maken heeft. Hè. Dus constipatie is een combinatie van het enteric nervous system, die onder het darmzenuwstelsel, die onder de parasympathicus zit, die ook een andere peristaltiek aanstuurt dan gewoon de peristaltiek die ontstaat bij voedselinname. Maar als de darm 3-4 uur leeg is, ontstaat er een activatie van de, beetje moeilijke benaming, migrating motor complex. Maar dat gebeurt niet als wij in fight flight zitten. Dus er zijn heel veel factoren die ervoor zorgen dat constipatie kan ontstaan. Constipatie ontstaat ook omdat we te weinig van bepaalde probiotische stammen hebben die korte ketenvetzuren maken en stofjes maken die ook die peristaltiek bevorderen. Dus je kan soms met de juiste probiotica constipatie oplossen, maar het is vaak een combinatie van te weinig drinken, te weinig vezels, te veel stress, migrating motorcomplexen die niet meer werken en dan nog wat verstoring in de darmflora en dan is het plaatje rond. En dan met één dingetje ga je het ook niet oplossen. Je moet en op de flora werken, en op de stress werken, en op de samenstelling van de voeding werken. En dan kan je soms, als je echt zwaar geconstipeerd bent en toch niet wil voor een laxatief, want dat is vaak het probleem, dat die dan gewenning in de hand werken, waardoor je er afhankelijk van wordt. Maar je gaat niet afhankelijk worden van een vitamine C of een magnesium. Dus dat kan. Magnesium en vitamine C zijn allebei stofjes die meer vocht in die darm houden. Dus die hebben een osmotisch effect in dat darmmilieu, waardoor dat die stoelgang minder droog wordt en waardoor het iets gemakkelijker verder glijdt, zal ik maar zeggen. Maar ook dingen die, zoals geweekt chiazaad, en je hebt nu zo wat die ontbijtjes met chiazaad en in wat dat allemaal soms klaar in yoghurt of in andere drankjes en dan stijft dat op. Door het feit dat zo wat gelifieert, geeft dat ook soms een heel positief effect op de stoelgang. Maar als je dat neemt, dat gaat niet onmiddellijk werken. Hè. Je moet dat een paar dagen doen. Maar vitamine C en magnesium werkt vrij snel. En er is natuurlijk magnesium die wat meer irriterend werkt. De magnesiumoxide en sneller diarree zal uitlokken. Maar magnesium werkt ook via het effect op het zenuwstelsel. Werkt dat ook positief op constipatie, zonder dat het irriterend werkt.
Oké, super. Ja, die stress die blijft toch wel een beetje terugkomen. En een vraagje is ook wel, gluten, lactose, moeten we die nu mijden om stress voor onze darm te vermijden, ook als je daar geen last van denkt te hebben?
Lactose sowieso niet, als je geen lactose-intolerantie hebt. Alleen gaat er heel vaak lactose-intolerantie ontstaan als de darm beschadigd is. Je hebt genetische lactose-intolerantie. Hè? Dus er zijn mensen die 1 of 2 kopies hebben van een snip op het gen die de lactase aanmaak bepaalt. Ja, als je daar de pech hebt dat je dus de 2 varianten hebt waardoor je na de leeftijd van 7 jaar geen lactase of veel minder lactase nog aanmaakt, ja, dan ga je lactose-intolerant worden en daar is niet veel aan te doen. Maar je hebt heel veel mensen die niet genetisch lactose-intolerant zijn, maar die een verworven lactose-intolerantie hebben, omdat lactase, het enzymetje dat lactose moet afbreken, wordt aangemaakt op de darmvillie. En als die darmvillie natuurlijk beschadigd zijn, maak je minder lactase aan en krijg je eigenlijk een verworven lactose-intolerantie. Dus iemand die dat heeft, ja, die moet dan natuurlijk mijden om die klachten niet te hebben, maar die moet natuurlijk zorgen dat die darm hersteld wordt, zodat die lactase terug kan gevormd worden zoals het hoort. Hè. Dus Als we geen lactose-intolerantie hebben, zie ik niet waarom we lactose zouden moeten mijden. Dat is een iets ander verhaal met gluten. En dat is werk van Fasano vooral. Die heeft heel veel studie gedaan naar alle componenten van gluten die pro-inflammatoir zijn. En daar zijn toch wel heel wat componenten, veel meer dan de meest bekende, waar we inderdaad antilichamen kunnen op maken. En in het algemeen wordt er toch wel de functional medicine wereld heel snel geadviseerd om gluten te gaan mijden of zeker drastisch te gaan minderen. Ja, ik denk dat wij niet zo gemaakt zijn om gluten af te breken, dat wij daar niet zo goed voor uitgerust zijn. Dus ja, ik denk wel dat een zegen is voor de darm als wij wat minder gluten zouden gaan eten. En we moeten natuurlijk beseffen dat wij gluten zitten in tarwe, maar we eten, als we alle broodmaaltijden die we nemen en alle koekjes tussendoor en de cornflakes, enfin cornflakes is van mais, maar ik bedoel de ontbijtgranen en de granola's en de pasta's en ja, dan, als we dat allemaal bij elkaar kijken, dan eten we gigantisch veel gluten. Het is ook zo dat de tarwe van vandaag meer gluten bevat dan 100 jaar geleden. Er wordt vaak nog gluten aan toegevoegd om het zogezegd eiwitverrijkend te maken, omdat gluten is een eiwit, het eiwit uit tarwe. Maar het is dus een zeer pro-inflammatoir eiwit.
Kort samengevat, lactose inderdaad alleen bij mensen die lactose-intolerantieproblemen hebben. Gluten daarentegen mag iedereen toch wel eventjes over nadenken of toch met mate van minderen?
Ja, ik zou zeggen, als je nergens last van hebt, ja, probeer gewoon de algemene inname misschien toch niet te overdrijven. Nu, over die lactose wil ik het nog even hebben. We spreken altijd over lactose, lactose, lactose. Maar in melk zit natuurlijk ook een eiwit die ook wel niet zo gemakkelijk afbreekt. Dat is het caseïne. Dat is een iets complexer eiwit naar vertering. Dus mensen met verteringsproblemen, die moeten zeker de melkproducten mijden, niet omwille van de lactose, maar omwille van de caseïne. En dus nogmaals, ook mensen met weer verteringsproblemen kunnen beter gluten ook mijden. Dus iemand die absoluut nergens last van heeft, die kan die dingen wel verder gebruiken. Maar ik zou voor de categorie van de gluten zeggen van, ja, wees je toch bewust dat onze voeding echt wel extreem veel gluten bevat.
Je had het er net alleen over tarwe. Hoe sta je dan tegenover spelt? Want veel mensen zeggen dan, ja, maar ik ga dan spelt eten. Is dat dan zoveel beter?
Spelt bevat sowieso minder gluten als graan. Hè. Is ook veel minder bewerkt dan tarwe. Dus is zeker een betere optie. Natuurlijk vaak wordt brood als speltbrood verkocht, maar dan blijkt dat daar maar 10% of 20% spelt in zit. Dus er zijn er gelukkig ook die 100% spelt zijn, maar soms wordt er marketing-wise, spelt is in, en ja, wordt daar dan ook weer een beetje mee gehoocheld en gefoefeld om er het label spelt op te plakken, maar dan is het toch nog meer tarwe dan spelt.
We weten nu al hoe dat we onze darm eigenlijk een beetje kunnen soigneren, om het zo te zeggen. En dan zeggen ze ook wel eens, de darm wordt het tweede brein genoemd. Dus als ik mijn darm goed verzorg, dan onrechtstreeks verzorg ik mijn brein ook goed. Kan jij dat even toelichten, waarom men altijd die link legt?
Wel, er is een enorme connectie tussen ons brein en onze darm. Ik heb het al aangehaald. Het zenuwstelsel van de darm zit verbonden met het zenuwstelsel van het brein, onder andere via de nervus vagus. Dus er zitten heel veel receptoren in de darm. Voor neurotransmitters worden ook heel veel neurotransmitters in de darm gemaakt. Er wordt 80% van onze serotonine wordt in de darm gemaakt en niet in het brein. Hè. Dus via dat zenuwstelsel en wat er in die darm qua stofjes wordt aangemaakt en bindt op receptoren, gaan prikkels door naar het brein. En er gaan 10 keer meer informatie van de darm naar het brein dan omgekeerd. Dus er is enorm veel uitwisseling van informatie. Maar dus, ja, die darmgezondheid is zeer belangrijk om dat brein op een juiste manier te voeden en te communiceren. En er is dus er zijn twee routes langs waar die communicatie gebeurt. Hè, via het zenuwstelsel van de darm en hè, via de nervus vagus. Maar dan gebeurt er uiteraard ook communicatie via biochemische stofjes die dan in de bloedbaan gaan en via het bloed ook door de bloed-hersenbarrière in het brein effect hebben. En dat is zowel voor positieve stoffen als voor negatieve stoffen. Dus toxische stoffen die gevormd worden in de darm gaan ook mogelijk amok maken in het brein. Dus sommige mensen hebben anxiety en brain fog, zijn nu Engelse begrippen, maar ik zal zeggen concentratieproblemen en angststoornissen die puur eigenlijk vanuit toxische stofjes uit de darm komen, omdat daar oninteressante processen plaatsvinden, fermentatieprocessen, ook vaak ongezonde dingen die we eten, die dan kunnen exciterend werken. En een heel mooi voorbeeld daarvan, dat iedereen wel kent, is dat sommige mensen, als ze Chinees eten, hoofdpijn krijgen. Hè, dus bepaalde ingrediënten die veel in de Chinese keuken worden gebruikt, bevatten glutamaat, die dus zeer excitatorisch werkt, hè, dus opwekkend werkt. En waar mensen dan eigenlijk neurologisch klachten kunnen hebben, tot hoofdpijn toe. Dus dat is maar een voorbeeldje van één stofje dat we heel goed kennen. Maar zo zijn er heel veel stofjes die we ook vaak wat minder goed kennen, die een negatieve impact kunnen hebben op de functie van ons brein. Of, maar ook positieve impact kunnen hebben. Hè. We kunnen via onze darm door onze darm goed te soigneren, kunnen wij ook ons brein beter soigneren.
Dus we kunnen letterlijk en figuurlijk heel ongelukkig worden van slechte darmen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, en niet alleen omwille van de pijn, maar dus ook omwille van de stofjes die al dan niet gevormd worden, die nodig zijn.
Nu, ik kan zeggen, ik ben heel gelukkig geworden van het gesprek. Heel erg bedankt. Mijn buikgevoel zegt dat het goed was. Dus dank u wel.
Zeer graag gedaan.
Zijn er nog vragen?
En dan het vragenronde moment. Er waren al heel veel vragen die we verwerkt hebben in het interview met Anne. En het was ook al best een mooi en iets langer interview. Dus ik ga jullie ook niet overladen. Het meeste is gezegd. Maar wat ik vooral wil aanhalen is, bij darmklachten moet je dus niet op een streng dieet altijd. Anne haalde het al aan. En het is ook een vraag die heel veel aan mij gesteld wordt. Daarom wil ik hem toch nog even terugkomen. Koppelen. Dus het zit hem niet in complexe adviezen. Het zit hem soms in kleine dingen, zoals de dame waarover ik het had in het begin van onze podcast, die gewoon rauwkost liet en daardoor haar brandend maagzuur en ook haar vervelende windjes niet meer had. Plus, het is ook meer een verhaal van stap voor stap. Het is niet zo dat direct extreem gaan, dan weet je het ook niet altijd waar het zat. Dus eerst gaan we een beetje kijken naar de voeding. En voeding is brandstof voor je lichaam. En dan kijken we naar welke brandstof heb jij nodig. En je moet inderdaad ook je darmen wel rust geven. Ook niet onbelangrijk. Het is niet alleen wat je erin steekt, maar ook wanneer je het of wanneer je niet gaat eten. En soms kort iets mijden, dat kan ook de oplossing zijn. Maar tijdelijk dan. Tenzij dat er natuurlijk zware reacties zijn op die voedingsmiddelen, ja, dan moet je ze eventueel wel voor langere termijn laten. Het is ook eerder kijken welke voeding is goed voor jouw darmen en welke voeding geeft dan weer ontstekingen die we eten. En dan een lijst geven. Bij ons hier geven we toch altijd eerder een lijst van wat wel kan en niet wat niet kan. Hey, mensen weten dan, ja, ik mag geen gluten eten en dan begint het. Hè. Maar wat mag ik dan wel? Dus
dat is heel belangrijk, dat er ook altijd gekeken wordt van wat kan er wel. En er kan soms veel meer dan dat je denkt. En er zijn al heel veel lekkere alternatieven op de markt ook. Dus laat je niet ontmoedigen als er tijdelijk even iets niet kan. Dan, ja, had ik het al gezegd, het is niet alleen afhankelijk van wat je in je mond steekt, maar ook hoeveel keer je iets in je mond steekt. Ik zou toch wel willen zeggen van maaltijdfrequentie niet te vaak. Probeer na 3 hoofdmaaltijden te gaan. Eventueel een keer ietsje tussendoor. Dus in het slechtste geval dan 5 maaltijden. 2 tussendoortjes en 3 hoofdmaaltijden. Maar sommige mensen geven honderden euro's uit aan supplementen om darmen te reinigen. Er zijn ook mensen die darmspoelingen doen. Ik wil niet zeggen dat bepaalde dingen niet werken of niet kunnen. Maar sommige dingen kunnen ook gewoon gratis. Wij beschikken namelijk over een zelfreinigend systeem dat we te weinig inzetten, waarmee het ons lichaam eigenlijk gewoon onze darmen schoonmaakt en optimaal in conditie brengt. Dus volgens onderzoeken bezit de maag en de dunne darm een systeem waarmee ze zichzelf kunnen reinigen. En dat noemen we de MMC of de Migrating Motor Complex. Het is een reinigingssysteem van de maag en de darmen dat onverteerbare deeltjes en voedingsresten verwijdert. Dit proces, gestuurd door samenwerking tussen het centrale en het darmzenuwstelsel, dus met andere woorden spieren, hormonen, verloopt in 4 fasen. Je hebt een rustige periode, een lichte samentrekking, een krachtige schoonmaak en een afbouwfase. En dat MMC wordt elke 90 tot 120 minuten actief. Maar alleen wanneer er niet gegeten wordt. Dus zie je het al, mensen die heel de dag door zitten eten. Ik zeg ook altijd, we zijn geen koe, hè? Wij hebben niet zoveel magen. Dus wij kunnen niet heel de dag door verteren. Dus af en toe een beetje rust geven aan ons spijsverteringssysteem is zeker niet slecht. Mensen zullen zeker al gehoord hebben van intermittent fasting. Weet je, het lukt niet altijd voor iedereen. En als het niet lukt, probeer dan al een ruime tijd eventjes niet te eten. Probeer dan vooral 's avonds niet te laat te gaan eten, waardoor dat je tijd genoeg hebt tussen de laatste maaltijd en de eerstvolgende maaltijd, dat je darmen 's nachts kunnen herstellen. En ja, daar komen we in onze volgende podcast absoluut op terug, want dan gaat het over als slapen niet goed gaat. En slapen gaat niet goed als je laat eet. En dan heb ik nog een paar tips voor jullie. Om van darmen die in de war zijn naar een topdarm te gaan. Ultieme tips voor een blije buik. Wel, mijn eerste tip is drink niet bij de maaltijd. Een kwartiertje voor of een kwartiertje na de maaltijd kan je terug drinken, maar probeer niet tijdens de maaltijd te drinken. En probeer ook geen fruit met groenten samen te eten. Bijvoorbeeld meloen met parmaham. Maar eet als je goed verteert. Als je goed verteert kan je wel fruit eten na een maaltijd, maar eigenlijk idealiter eet je je fruit voor een maaltijd. En dat heeft er allemaal mee te maken dat fruit gewoon veel sneller verteert en dus begint te gisten als je het omgekeerd zou doen. Ja, met Anne hebben we er absoluut over gehad. Eet niet als je gestrest bent. Hier in de praktijk heb ik al heel veel mensen kunnen helpen. Gewoon door te zeggen van het moment dat je gaat eten, probeer dat rustig aan te doen. Wat ook een heel toffe tip is, is gaan wandelen na de hoofdmaaltijd. Dat helpt dan ook weer de mind, helpt ook weer tegen de stress voor de rest van de dag. Maar het gaat ook je spijsvertering en stimuleren en gasophoping verminderen. In plaats van een gewone yoghurt, want vaak zijn die gepasteuriseerd en gaat dat eigenlijk een beetje zijn doel voorbij, kan je kefir of Griekse yoghurt gaan gebruiken. Kefir bevat meer probiotische stammen en ondersteunt de darmflora veel beter. En Griekse yoghurt is dan weer rijker aan eiwitten en bevat dan ook weer wat minder lactose. Maar mijn voorkeur gaat uit naar kefir of helft om helft, want niet iedereen lust altijd kefir. En last but not least, en een niet onbelangrijke, kijk naar de etiketten. Hoe meer E-nummertjes, hoe meer uitleg een voedingsproduct nodig heeft, en ik gebruik de term product, hoe meer er aan gerommeld is, hoe meer zout erin zit, hoe meer kunstmatige toevoegingen er zijn, hoe meer slechte vetten. En dat geeft gastvorming, opgeblazen gevoel. Dus een tip, gebakken kip op je boterham in plaats van de bewerkte kippenfilet charcuterie. Zo, ja, het zit er ook weer al op. Zo, dit was het ook weer voor deze aflevering. En ja, we hebben onze buik niet meer vol van buikpijn, of dat hoop ik althans. Nogmaals bedankt aan Anne voor het boeiende gesprek. In april duiken we dieper in waarom slapen niet altijd lukt voor iedereen met psycholoog Michel, die werkzaam is als psycholoog van het Onco-team in Vitas te Sint-Niklaas. Hij is ook slaapcoach, rookstopbegeleider, mindfulness trainer. Ja, zijn lijstje wordt langer en langer, heb ik al gezien. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en zorg goed voor jezelf. Tot de volgende keer. En dat zou, als alles goed mag gaan, eind april zijn.
Bedankt dat je luisterde naar Bewust Gezond. Ik waardeer het enorm dat jij de tijd nam om af te stemmen op mijn podcast. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten om te laten weten wat jij ervan vond? Ga naar de podcast-app waarmee je luistert, klik op reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Als je wil, kan je zelfs ook een kort geschreven review toevoegen. Super bedankt! Soms lukt het nu eenmaal niet alleen om aan die gezonde levensstijl te werken. En dan helpen wij jou graag verder bij Evigo's Nature. Ik ben dan ook met plezier de stok achter de deur en help je dan stap voor stap je doelen te bereiken. Een afspraak maken kan super eenvoudig via www.evigosnature.be. Maar laat even weten of je de afspraak graag online hebt of je live naar Sinai komt. Tot binnenkort! Misschien wil je ook gewoon zelf direct aan de slag en wil je meer inspiratie voor gezonde gerechten. Geen probleem, stuur dan een mailtje naar info@evigosnature.be. Met als onderwerp graag jouw wekelijkse recepten. Je ontvangt dan gratis de wekelijkse, gezonde, haalbare receptjes in jouw mailbox. Tot de volgende keer!